En goeiedag allemaal. Superleuk dat jullie weer luisteren naar mijn podcast Lena World. Ik moet alweer helemaal lachen, want terwijl we dit opnemen zitten wij live met de community en met onze gast Anaïta. En Anaïta gaat al helemaal los op deze introductie. Dus de sfeer zit er al lekker in. Anaïta is de juffrouw van de School of Mental Health, hoe ze het zelf heel mooi noemt. Ze is gewoon een ontzettende inspirator. Ik ken haar al inmiddels alweer een aantal jaartjes. Ontmoet via Instagram. Heel tof. We hebben in het verleden samen ook een kantoor gedeeld in Rotterdam. En nu heeft deze boss bitch haar eigen kantoorpraktijk. Amazing. Ze heeft zelf ook heel wat traumatische ervaringen helaas moeten doorstaan. Maar dat heeft er natuurlijk wel weer voor gezorgd dat ze ons zo geweldig kan helpen. Ze is eigenlijk bezig binnen het vak NLP als life coach, systemisch werk, familieopstellingen. Alles wat we moeten weten, eigenlijk om weer een stap verder te kunnen komen en ook om eigenlijk onze eigen trauma's weer op te kunnen lossen. Dus ik ben heel excited dat we deze amazing vrouw vandaag in ons midden hebben. Welkom, Anaïta!
Dankjewel, wat een mooie introductie, dat ik echt dacht, wow, oké.
Je zat er helemaal in, je dacht, yes, dat ben ik.
ben ik dat?
Welkom, schat.
Dankjewel, echt super bedankt dat ik... hier over mijn werk en over alle belangrijke dingen eigenlijk mag komen praten. Belangrijke dingen zoals trauma's, verwerk, familieopstellingen.
Ja, en ik wil ook echt even gelijk benoemen, gelijk in het begin. Mocht je dit nou luisteren en mocht je interesses hebben, eigenlijk dus in alle thema's die ik net heb benoemd. Dus ook met emoties en familieopstellingen. Ik vind het amazeballs. Ik raad je nu meteen aan, terwijl je dit luistert, open desnoods gelijk even de Instagram van Anaïta. The School of Mental Health, want... Je kan door blijven scrollen en door blijven scrollen, want het zit vol met kennis en inspiratie en het is echt heel tof. En ook hoe je het gewoon vormgeeft vind ik ook echt ontzettend mooi. Je houdt altijd gewoon lekker dezelfde kleurtjes, zodat het herkenbaar is. Super sterk, daar ben je ook heel goed in. Want volgens mij heb je daar ook background in, toch? Zeg ik het goed?
Nee, ik vind het gewoon echt heel erg leuk om te doen.
Oh, ik moet een cursus voor jou nemen.
Nou nee, ja, eigenlijk ik bij jou, maar ik vind het gewoon heel leuk om te doen. Maar ik moet wel zeggen, ja, ik ben gewoon heel consistent en er zit ook wel veel discipline achter, hoor. Dus om dat zo te blijven doen.
Dat is iets, denk ik, wat soms een beetje vergeten wordt als je bezig bent op Instagram. Ja. Het is heel veel gratis content eigenlijk. Je deelt gratis je kennis, maar er zit zoveel werk achter.
Ja, er zit heel veel werk achter, inderdaad. Maar ik denk dat het met alles zo is, hoor. Dat je gewoon echt discipline moet hebben. Je kan niet altijd motivatie hebben of zin. Ja. Weet je, je moet echt discipline hebben. Maar je moet wel gewoon één ding kiezen en dan daar helemaal voor gaan.
Ja, en dat doe jij amazing. Want laten we het heel even hebben voordat we gaan beginnen over je huidige situatie met kantoor en office en mooie dingen en hoe je mensen helpt. Geweldig. Even helemaal terugspoelen.
Ja.
Naar lieve, kleine Anaïta.
Baby.
Baby Anaïta. Oh, altijd als ik foto's van jou zie in de kindertijd, dan wil ik je gewoon knijpen in je wangen. Gewoon. Zo lief.
Ja, ik mezelf ook.
Want Anne, even voor de luisteraars. Je bent half Afghaans, half Russisch. Je bent in Moskou geboren. En toen je in Nederland kwam, want je bent op hoe oud was je toen je naar Nederland kwam?
3.
Och, kleine Anaïta. Ja. Kwam in Nederland en toen ben je terechtgekomen in een asielzoekerscentrum. Je vader had het daarbij ook niet heel erg makkelijk. Er waren best wel wat stagnaties en trauma's eigenlijk binnen het gezin. Kan je daar iets meer over vertellen? Want wat ik zelf heel fijn vind aan coaches... iedereen is tegenwoordig coach. Even straight to the point. Iedereen is coach, iedereen is spiritueel leider en weet ik wat allemaal. En dan vind ik het zelf het meest interessante als ik weet wat iemands background is. Omdat ik mezelf daarmee beter mee kan vergelijken. Ja. Als Jantien aankomt en alles liep altijd heel erg redelijk vlekkeloos. En ze is nu ineens coachen, denk ik. Jou moet ik niet hebben.
Ja.
Dus even voor het beeld schetsen. Anne, hoe is dat voor jou verlopen?
Ja, nou, eigenlijk begon het al daarvoor. Hè, systemisch begon het eigenlijk al daarvoor. Een vrouw die, een meisje eigenlijk, die haar vader heeft verloren. En dan krijg je al heel een aparte dynamiek in ook welke mannen je daarna aantrekt.
Ja.
Vaak dan, hè, als papa onbereikbaar voelt, dan trek je ook een man aan die onbereikbaar voelt. Dus mijn moeder, die verloor haar vader toen ze 12 was. En toen, vanaf dat moment, is ze eigenlijk gaan vluchten. En wie trekt ze dan aan in haar leven? Een man, een Afghaanse man, die letterlijk moet vluchten een aantal keer. Eerst uit Afghanistan moet hij vluchten. Toen kwam hij naar Rusland toe en toen moest hij daar weer ook eigenlijk vluchten. Want er was een conflict tussen Rusland en Afghanistan. En mijn moeder dacht alleen maar, ja, ik moet voor gezinshereniging, moet ik gewoon dat gezin bij elkaar houden. Niet wetende dat je eigenlijk een gezin bij elkaar houdt met een man die dat eigenlijk helemaal niet aan kan. Door al de trauma's en ook nog eens een groot cultuurverschil. En gewoon te veel shit.
Ja.
Dus wat een kind dan vaak doet, wanneer die voelt, hè, het gaat niet goed met mama. Mama is aan het vluchten. En het gaat eigenlijk ook niet goed met papa. Die is ook letterlijk fysiek aan het vluchten, maar misschien ook mentaal. Dan krijg je ook gewoon een kind die aan het vluchten is. Maar ook een kind die te veel gaat zorgen voor papa en mama. Dus ik heb gewoon heel lang eigenlijk altijd al vanaf, ja, dat voel je al als kind in de baarmoeder. Ik moet er voor papa en mama zijn.
Ja.
En ik denk dat dat het grootste probleem was. Van al mijn trauma's, van alles wat ik heb meegemaakt. Maar ook bijvoorbeeld gewoon keuzes die ik heb gemaakt. Vriendjes, ex-vriendjes waarvan ik echt denk, jezus. Of studiekeuzes. Ik heb echt 3 verschillende studies gedaan. Ik elke keer dacht, ja, mama, ben je nou nu tevreden? Weet je, dus ik leefde eigenlijk, hè, dat is ook zorgen voor je ouders. Zorgen dat zij tevreden zijn, goedkeuring willen. En toen dacht ik, oh my god, dat gaat helemaal niet goed met mij. Dus vaak zie je ook nu in deze maatschappij heel veel mensen die een burn-out hebben, overspannen zijn, gewoon heel erg in de war zijn. Maar dat is op zich wel goed, want onze generatie heeft gewoon veel meer veiligheid, ja, veel meer kennis, veel meer de tijd en de ruimte om aan de slag te gaan met al deze shit, het verwerken van die shit. Onze ouders en voorouders hebben daar helemaal geen tijd voor gehad. En op een gegeven moment dacht ik van, oké, ik kan de signalen niet meer stoppen van de trauma's, flashbacks, nachtmerries. Mijn hele spijsvertering was fokt op. Ik had echt elke dag gewoon een opgezwollen buikpijn. Mijn eetlust was heel raar. Mijn hele huid zat onder de eczeem, echt van top tot teen. Ook mijn hele scalp en ogen en mond. Ik durfde gewoon niet naar buiten en ik kon niet goed slapen en mijn hele zenuwstelsel was gewoon helemaal in de war. Dat komt echt omdat ik niet mijn eigen leven leefde. Ja. Ik was geen kind van papa en mama, maar ik was soort van hun gelijke en soms hun ouder. Dat noem je dan parentificatie, dus dan ben je de parent van je ouders. En dat is niet mijn plek. Mijn plek is kind zijn van papa en mama. Dat is gewoon een feit en dat is het lot wat heeft bepaald. En als jij niet jouw lot volgt, dan krijg je allemaal van die disbalansen. Mentaal, fysiek of gekke situaties in je leven die maar terugkomen.
Ja.
Dus toen dacht ik van, nou ja, ik durf niet meer over straat. Ik had ook een burn-out in mijn studietijd. Dus dat was wel heel heftig. Ik kon niet meer voor mezelf zorgen. Ik kon niet eens koken. Ik kon helemaal niks. En het gekke was, ik had wel dan weer tijd om lekker te feesten en alcohol te drinken. Want ja, vluchten, alcohol, hè?
Ja.
Feesten, vluchten. Mm-hmm. Heel ongezond eten, dat is ook vluchten.
Mm-hmm.
Heel hard werken, weinig slapen, ja. Heel hard werken. En toen dacht ik, ja nee, ik kan het niet meer aan. Ik kan het gewoon niet meer aan. Ik heb ook al een aantal depressies gehad. Maar vooral die paniekaanvallen vond ik altijd heel heftig.
Hoe lang geleden is dit dan?
Rond mijn 22ste of zo. Ik ben nu in
een... Ja. En je ziet er nog zo jong uit, meid.
Ah, ja, ja.
Nou. Zijn die Afghaanse en Russische roots zeker?
ik hoop het. Maar dat was misschien 22, 23 inderdaad. En toen op een gegeven moment dacht ik, ja, klaar, tot hier en niet verder. Wat gaan we eraan doen? Ja, je moeder gaat het niet voor je oplossen, want je vader helemaal niet.
Nee.
Wie dan wel? Nou ja, verder heb ik geen familie wonen ook in Nederland. Dus die paniek wordt ook alleen maar groter. Dat ik dacht, als ik vader en moeder niet heb...
Bij wie kan ik dan terecht?
Wat moet ik dan met mezelf aan? Ik kan niet eens met mezelf... ik kan mezelf niet eens in de spiegel aankijken. En toen dacht ik van, nee, ik moet echt iets doen wat ik leuk vind. En iedereen is altijd zo erg negatief over Instagram. Maar ik denk alleen maar, Instagram heeft eigenlijk al een beetje mijn leven gered. Want daardoor dacht ik al die business leden. En alles goed combineren met een gezinsleven. En toen dacht ik, ja, dit is wat ik wil. Ik wil voor mezelf een thuis creëren. Want papa en mama hebben dat nooit gehad. ik voel mezelf niet thuis in mijn lichaam en in mijn mind. Dus dit moet mijn missie worden. Het moet gewoon mijn missie worden. En toen ben ik heel erg gaan kijken, oké, dat is mijn missie, maar ik hoef niet helemaal mijn leven daaraan toe te wijden. Wat vind ik leuk? En toen dacht ik, oh ja, ik vind twee dingen nog leuk. En dat is lesgeven. Gewoon mijn kennis delen. En het tweede was, ik wil gewoon mooie dingen creëren, als in content. Video's, plaatjes, vingerverven, kleien. Ik wil gewoon iets maken, iets creëren. Dat was ik altijd, als klein meisje ook altijd aan het doen. Ging ik altijd tijdschriftjes maken en zo, weet je. Dat vond ik heel erg leuk. En ik was ook altijd met optreden bezig en zo, verhalen vertellen. En
de zelfexpressie moet er echt uit.
Ja, moet er echt uit. Want dat heb ik dan weer van mijn vader heel erg. Hele rustige, kunstzinnige man, maakt portretten, speelt gitaar, piano. En toen dacht ik, ja, ik moet echt iets. Ik moet gewoon helemaal kunnen accepteren wie mijn vader is, wie mijn moeder is. En ik zag opeens, ja, ik ben echt een beetje van mijn moeder en een beetje van mijn vader. Laat ik dat gewoon wat meer verenigen. En toen ging het balletje rollen. En toen, dus eigenlijk, voordat ik al genoeg wist wat familieopstellingen was, was ik er eigenlijk al onbewust mee bezig. Maar even terug naar Instagram. Toen zag ik al die inspiratiedingen. Toen dacht ik, ja, dit wil ik. Ik wil uiteindelijk gewoon een thuis en een gezin. En ik wil niet zoals mijn moeder was, werd op een gegeven moment alleenstaande moeder. 24/7 werken. Ik wilde gewoon zijn.
Ja.
Gewoon zijn, niet overleven. En toen viel alles op zijn plek.
Ja, heel nice. Maar je bent niet, even voor mezelf dan. Je bent volgens mij niet, hè, je bent een heel proces natuurlijk ingegaan. Dat heeft ook heel wat geduurd volgens mij voordat het weer helemaal top ging, zeg maar. Maar toen ik jou leerde kennen, werkte jij nog in loondienst.
Ja.
Funny enough. En toen was je bezig met, hè, met de opleiding voor NLP, et cetera. Dus je was wel die transitie, zeg maar, aan het maken.
Ja.
Hoe is dat voor jou bijvoorbeeld dan weer verlopen? Wat was voor jou echt zoiets van, nou, ik ga hiervoor? Want ik vond het wel heel echt zware dedication ook gewoon again.
Ja, ook met de discipline heb ik denk ik echt van mijn moeder. Maar die Russische powervrouwtje.
Ja, ik wou net zeggen, Russia.
Ja, Russia. En heel veel mannelijke energie. En ze werkt ook bij de politie. En,
oh, ja.
En mijn vader is juist heel zacht meer vrouwelijke energie. Dus ik wilde een punt maken wat je vraag was. Oh ja, ik dacht, veiligheid is gewoon voor mij een belangrijk thema. Want dat heb ik niet veel gehad. Ik moet me veilig kunnen voelen.
Ja.
Financiële veiligheid is gewoon belangrijk. Want zonder financiële veiligheid heb je gewoon te veel stress. En ik dacht van, ik ben best wel introvert, zou je niet zeggen. Maar misschien, denk ik. Maar ik dacht, nee, ik moet echt wel iets kunnen leren waarvan ik mezelf goed kan uiten. En uiteindelijk, als ik ondernemer wil worden, moet ik waarschijnlijk mijn eigen sales doen, dacht ik. Dus na mijn studie, die heb ik gelukkig wel af kunnen ronden, ben ik een eigen bedrijf gestart. Het was een modewebshop, vond ik superleuk.
Ook echt weer helemaal iets voor jou.
Ja, I love it. Ik stond ook op festivals met een kraampje en dat vond ik het allerleukst. Maar de rest vond ik allemaal niet leuk. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon weer een loondienst en dan ga ik iets doen waar ik echt iets van kan leren, ook al vind ik het niet leuk. Dus dat is eigenlijk heel dubbel. Want daardoor dacht ik van, oh my god, als ik nu door ga, krijg ik weer een burn-out.
Mm-hmm.
Anderzijds dacht ik van, ik heb zoveel geleerd over sales. Ik ging in de sales werken. Bij wel echt grote namen, bij de persgroepen en zo. Dus ik heb ook veel geleerd over media en online marketing. En toen dacht ik, oké, ik geef mezelf de tijd. Want in loondienst is het ook best wel weer chill.
Ja.
Je hebt gewoon weekend.
Ja.
Het loslaten.
Ja, je weet, ik ben dan klaar. En dan ben ik ook echt klaar.
Klaar.
Ja.
Ja, ik ging gewoon stiekem ook gewoon tijdens werk gewoon googlen. Leuke opleiding, wat vind ik nou echt leuk?
Ja.
Ging ik onderzoek doen. Toen liet ik mezelf ook zelf coachen. Toen kwam ik ook achter, nou, ik vind lesgeven leuk, content maken. Maar ja, die vacature, die bestaat niet. Dus toen ging ik ook een sales werken voor online recruitment. En toen kwam ik erachter van, nee, klopt, die vacature bestaat inderdaad niet. Dan moet ik die maar zelf creëren. En toen begon weer dat vuurtje weer te branden eigenlijk van, ik wil toch iets voor mezelf gaan starten. En toen dacht ik van, ja, wat gaan we dan doen? En toen ging ik gewoon mezelf heel veel de tijd geven, heel veel veiligheid, heel veel de ruimte geven om dat te onderzoeken. Maar zodra je iets vindt wat helemaal bij jou past, wat helemaal in lijn is bij jou, dan komen er allemaal dingen op je pad die je juist heel erg in die richting gaan pushen.
Ja.
Toen werd ik alleen maar nog ongelukkiger in mijn baan in loondienst. En volgens mij kwam ik toen, ja, ging ik wat meer op Instagram zoeken naar soortgelijke dames. En toen kwam ik jou ook tegen.
Ja. Echt leuk.
Ja, en zo is het eigenlijk gewoon gegaan. Dat ik op een gegeven moment dacht, ik moet het gewoon nu doen.
Ja.
Ik ook naast mijn baan en loondienst begonnen met al die coachingopleidingen.
Ja, heel tof.
En toen hup.
En toen zaten we hier.
Precies. Toen heb ik gezegd tegen mijn werkgever, ontsla me alsjeblieft.
Doe het nu.
Maar je wil de promotie gaan lopen. En ik dacht, nee, dat gaan we echt niet doen. Ik krijg alleen maar paniek aanvallen van. Ik zei zo, ja, oké. Wat ga je dan doen? Ja, ik wil iets voor mezelf starten. Dus ontsla me alsjeblieft. Dan kan ik weer verder. Oké, goed.
Ja, jij had wel een hele chille werkgever.
Ja, ik had wel een chille werkgever, ja.
Die er echt over mee wilde denken. Niet ja. Jou ging dwarsboom, wat je ook vaak hoort.
Nee, maar op het moment dat je eerlijk kan zijn naar jezelf.
Ja.
Kan je ook eerlijk zijn naar anderen. En dan gaat het ook veel beter flowen.
Ja.
En als het niet goed gaat, is dat ook een teken dat je gewoon weg moet of iets anders moet doen, naar een ander pad moet wandelen.
Ja, heel nice, schat. Dankjewel in ieder geval dat je ook dat hele verhaal ook weer wilde delen. Want het, ja, ik vind het zelf heel interessant, hè, wat ik net al zei, als je iemand ziet lekker vlammen, een eigen kantoor, maar om ook te weten, iemand is ergens ook ooit begonnen. Het is niet dat je zo uit je moeder kwam en alles ging helemaal vlekkeloos.
Nou,
het ging wel soepel misschien, maar... Maar even helemaal weer naar nu, schat.
Ja.
Je bent op dit moment, zover ik weet, laat ik het even zo zeggen. Je hebt je opleiding NLP gedaan. Daarnaast heb je familieopstellingen gedaan. Ben je nou ook therapeut?
Ja, systemisch therapeut. Ja.
Oh, dat was het, systemisch therapeut. Dus dat ook nog. Kan je wat meer vertellen erover? Want jij deelt ook heel veel over emoties zo. En toevallig had ik eens van de week met Nieuws erover. Want hè, Nieuws, mijn vriend, is ook bezig met coaching. En die is ook een beetje zijn weg tegen aan het zoeken. Want die wil meer mannen gaan coachen. Nou, bij mannen zitten emoties ook opgekropt. En toen zei hij ook van, ja, maar hoe kan ik nou aan mensen uitleggen wat emoties nou eigenlijk zijn? Toen zei ik, nou, wacht maar even. Ik ga het even aan Anita vragen. Dus vrouw, kan je aan ons uitleggen, wat zijn emoties nou eigenlijk?
Ja, emoties zijn is gewoon niets. Ja, het is gewoon een fysieke reactie op iets. Daar is ook een hele leuke wetenschapper. Zij heeft heel erg haar hele leven toegewijd aan emoties. En zij heeft dus onderzocht dat elke emotie een bepaalde frequentie heeft.
Ja, die ken ik. Die is zo nice.
Ja, liefde voelt natuurlijk heel anders dan angst.
Ja.
Maar wat fucked up is dat onze interpretatie van die gevoelens gewoon helemaal niet goed is. Naar dus de School of Mental Health, laat ik je even helpen om je daar even in te onderwijzen.
Ja.
Want dat, we willen vaak af van angst. We willen vaak af van verdriet. We willen vaak af van schuldgevoel. Maar wat komt het echt letterlijk brengen? Want verdriet is niets minder dan een andere vorm van liefde. En als jij dat helemaal kan toelaten, dan kan je ook gewoon wat meer leven.
Ja.
En dus dat zijn emoties eigenlijk gewoon eigenlijk hele goede wegwijzers in wat jij nodig hebt op dat moment. Als jij je verdrietig voelt, dat betekent eigenlijk letterlijk, schat, iets in jou is zo hard geworden, je mag weer zacht worden. Je voelt je letterlijk vaak labiel als je huilt. Je voelt je letterlijk ook een soort van zachter worden. Mm-hmm. Die energie is nodig, omdat iets in jou is zo verkrampt. En als je dan tranen voelt, dan zeg ik gewoon, dat is gewoon smeltend ijs. Iets is zo hard geworden, het is tijd om te smelten. En boosheid is niets minder dan dat je gewoon voor jezelf mag opkomen, grenzen mag stellen of ergens juist voor mag gaan. Stel iemand wil jouw baby pijn doen en jij voelt geen boosheid, dan kom je niet in actie om jouw baby te beschermen. Dat is ook grenzen aangeven, bescherming. Bescherming is ook een andere vorm van liefde.
Ja.
Laat het al gewoon lekker allemaal maar toe. Het mag er allemaal gewoon zijn. En hoe meer jij ook de negatieve emoties kunt toelaten, ja, negatief label wel angst, verdriet, dan kun je ook veel meer de andere emoties ook toelaten.
Klopt.
Als liefde, dankbaarheid, vreugde, blijdschap.
Ja, want dat is iets wat ik heel interessant vind, is dat we, als ik ook met dames spreek, heel veel via DM, en dan delen ze waar ze mee tegenaan lopen, en dat ze bepaalde emoties ervaren. En het valt me inderdaad altijd op dat die emoties, die dan bijvoorbeeld niet vrolijk of dankbaarheid zijn, maar dan de negatieve emoties, even tussen haakjes, dat ze heel zwaar beladen wordt. Van ik wil er van af, et cetera. Maar wat je zegt, vind ik, dat voor mij heeft dat heel erg geholpen. Van nee, het is niet een negatieve emotie. Het is eigenlijk gewoon neutraal. En ze komen een boodschap brengen, als het ware. Zo heb ik het, zeg maar, gezien. En dat gaf voor mij al zoveel intern meer rust. Dat op het moment dat ik zo'n, tussen haakjes, negatieve emotie ervaarde, dat ik er ook lekkerder mee kon zitten en me dus ook niet nog harder ging maken.
Ja, precies. En de volwassen versie van jou kan die 2 minuten aan ongemak echt wel aan.
Ja.
Dus ik zeg altijd, als ik iets voel opkomen, ik kan dit aan. Het is veilig, het is oké, laat me maar voelen. Ja. Laat me maar voelen, zeg ik dan. Maar als je merkt dat je er toch aan het verzetten bent, dan moet je even kijken, hoe voel ik me? Voel ik me misschien nog het kleine meisje van vroeger? Want dan is er dus eigenlijk een magneet die je naar achter trekt, naar het verleden trekt, om misschien nog iets te verwerken.
Ja.
Dan kan je het niet aan, want een kind heeft vaak echt wel papa en mama nodig.
Ja. Ja, want een emotie, dat is dus, even voor de luisteraar, een emotie die komt altijd heel extreem. Die komt kan heel hard binnenkomen. Ja. Dus die is eigenlijk als een soort van vloedgolf, komt die heel hard aan. Maar hij ebt ook redelijk snel weer weg. En de gevoelens, als ik het goed heb, die zijn eraan gekoppeld en die kunnen langer aanhouden. Klopt dat?
Ja, je hebt dus primaire emoties en secundaire emoties. Dus inderdaad, primaire, die komen gewoon als een vloedgolf, soms als een tsunami. Of, ik vind het ook altijd fijn om ze in wolkjes uit te beelden. Je hebt hele fijne wolkjes, een beetje licht, maar je hebt ook donderwolkjes.
Ja.
Hoe dan ook, het regent niet altijd. Ze gaan wel weer weg. Het is oké, het mag er gewoon zijn. Hoe erger jij je gaat verzetten tegen die donderwolk, ja, hoe meer een big deal dat wordt, hoe meer energie het jou kost.
Ja.
Laat het maar gewoon toe, laat het maar gewoon zijn. En een secundaire emotie ontstaat wanneer jij een primaire emotie niet toelaat. Dus als jij bijvoorbeeld nooit verdriet kan toelaten, dan zit je soms, kan je vastzitten in frustratie. Het is makkelijker om even een potje te schelden dan echt toe te geven, ik voel me niet gezien door mijn partner of door mijn moeder.
Ja, en vaak weten we ook niet eens dat dat erachter zit.
Ja, je kan ook inderdaad een gelaagdheid hebben aan emoties en gevoelens. Dat kan helemaal, ja.
Super interesting. Die moest ik echt even vragen, omdat ik weet dat het voor veel mensen iets vaags is. Dus die hebben we hier van de lijst, die kunnen we afstrepen. Check! Helemaal check.
Hup.
Dan nu, systemisch werk, schat. I love it. We hebben de vorige keer, want je bent al een keer te gast geweest, maar de opname was niet gelukt. Dus we moesten even hem opnieuw doen. Dus echt super thanks, even tussendoor, dat je de tijd weer wilde nemen. Maar dat systemisch werk, ik vind het echt een meesbals. Wat houdt dat precies in en wat kan het voor ons betekenen?
Ja, systemisch werk, het woord zegt het al, systeem. Systemen, daar komen we vandaan. Als in, iedereen is gekoppeld aan een eigen biologische systeem. He, zonder jouw vader en moeder was jij er niet. Dus dat is al een systeem. En systemisch werk zegt eigenlijk dat dat vaak de kinderen willen de balans in het systeem weer herstellen. Maar dat kunnen natuurlijk, iedereen is kind ooit geweest. Dus iedereen kan op een bepaalde manier zich gedragen om de balans en de orde weer te herstellen. En ik vind het altijd een beetje moeilijk om het uit te leggen, want het is echt een heel complex onderwerp. Maar ik vergelijk het altijd met een soort van wolvenroedel. Hè, de natuur, een wolvenroedel, ze gaan niet vergaderen of praten over, hè, wie wordt nu de volgende alfa-mannetje? Ja. Wie wordt de volgende leider? De natuur herstelt zich op een hele mooie manier. Die zegt dus, hè, de vrouwtjes kunnen niet per se een alfa-mannetje zijn, de kindjes ook niet. En een van de mannetjes is dus niet per se qua fysieke kracht of qua intelligentie, maar het is gewoon een bepaalde dynamiek die zegt, oké, we herstellen de balans weer en we kiezen dan zo een alfamannetje uit. Nou, heeft dat alfamannetje niks met ons menselijk systeem te maken, maar wel hoe de natuur zichzelf weer balanceert, hoe weer de orde schept. Dus stel dat er bijvoorbeeld in jouw familie, dat ze oorlog hebben meegemaakt, en er is niet genoeg daarom gerouwd. Dat is niet voldoende verwerkt. Want er is geen ruimte, geen tijd, geen geld. Of het was een taboe om naar de psycholoog te gaan. Dan zeggen vaak de kinderen of de kleinkinderen of de kinderen daarna, in naam voor de liefde voor mijn systeem, vanuit loyaliteit zeg ik, als jij het niet kan verwerken, als jij het niet kan dragen, draag ik het wel voor je.
Ja.
Met dragen bedoel ik dan patronen, emoties, gedragingen, denkwijze. En dat uit zich dan via andere mensen in jouw systeem.
Ja.
Dat is eigenlijk een beetje wat systemisch werk inhoudt. En ik help eigenlijk een beetje met inzicht te geven van, sta jij wel goed op jouw plek?
Mm-hmm.
Kan ook verschuiven in dat systeem. Dat je misschien op een gegeven moment naast je moeder komt te staan, of naast je vader, of boven je ouders komt te staan. Maar dat is niet jouw plek.
Ja.
Je plek in jouw systeem is, dat is een feit, je bent dochter van zoon, van ja, die vader en die moeder.
Ja.
Het had niet zo anders kunnen zijn. Hun voor, om jou te maken waren zij de meest perfecte mensen.
Ja, dus eigenlijk, als ik het ook goed begrijp en hoe ik het ook zelf heb ervaren, is dat wij vaak dus ook zelf met bepaalde pijnstukken kunnen lopen. Je voelt iets van binnen van, er zit iets dwars. Er zit een disbalans, zeg maar. Dus het kan dus zijn dat die disbalans niet zozeer van jouzelf is, maar dat je die dus hebt overgenomen.
Ja.
Dus als ik dan denk ook weer even bijvoorbeeld naar mijn familie. En ik weet toevallig van bij bijvoorbeeld Jerissa dat dat ook het geval is. Misschien bij de familie van Tamara nu in de lijf ook. Jerissa is Moluks. Tamara en ik zijn allebei half Indonesisch. Hè, dat zijn allemaal ook van die verhalen. Je was niet meer welkom. Vooral dan even voor de Indonesische gemeenschap. Hè. Je moest kiezen. Je moest of in Indonesië dan blijven. En dan moest je volledig over naar Indonesisch. Nou, je zat al op een Nederlandse school in Indonesië. Dus daar kozen heel veel niet voor. Nederland had betere opties. Dus je kwam naar Nederland. Daar zitten zoveel pijnpunten alweer in. En dan zie je ook gewoon bijvoorbeeld, mijn oma is dan zelf weeskind geweest. Haar ouders zijn heel vroeg overleden. Ook die pijn zie je ook doorgaan in verkeerde mannen. Maar ook die pijn zie ik dan weer doorgaan naar mijn moeder. En uiteindelijk komt dat ook weer bij mij. En dat is zo... Soms dat je denkt, ja, Jezus jongens, waarom moet ik dat allemaal gaan oplossen? Ja. Maar het is zo bijzonder. En ik denk ook, ja, voor mij heeft het ook voor ergens voor een geruststelling gezorgd. Van, hey, wacht even. Dit is niet van mij. En wat doe je er dan mee? Als je beseft van, oké, je zit in een traject bij jou bijvoorbeeld. Je zit in een begeleidingstraject. En iemand komt er dan achter van, hey, die emoties zijn eigenlijk niet van mij. Hoe kan je er dan mee omgaan? Kan je dan letterlijk zeggen van, hey, Moeke, hier heb je het weer terug?
Ja, dat is wel heel complex, want het is een feit dat jij verbonden bent met jouw systeem. Ja. Maar er is maar één iemand nodig die die pijn moet aankijken. Dus je hoeft niks op te lossen of, weet je, of te dragen, maar je... Eén iemand moet bereid zijn, en vaak is dat de jongere generatie. Onze generatie heeft ook meer de tijd voor, de ja. ruimte voor, het geld voor, de veiligheid voor. Ik help dus eigenlijk mensen van, kijk er maar naar, doorvoel het maar. Het is oké, okay. Ja. Het mag er zijn, maar laat het dan inderdaad ook weer los. Draai je om en zorg dat er achter je, je voorouders en je ouders staan, maar voor je jouw levenspad.
Heel mooi.
Dus een mooie balans, zeg ik altijd, is 80-20. 80% focussen op jouw leven. Dus je schuldig maken ook aan je ouders.
Mm-hmm.
Kiezen voor jezelf. Je eigen bouwen aan je eigen ik. En maar 20% om nog af en toe nog dingen even te verwerken. En vaak, ja, hè, als je ouders en je opa en oma, en je bent er ook, daar ben je ook natuurlijk mee verbonden. Als ze hun heftige dingen hebben meegemaakt. Nou, een emigratie is heftig, want jouw ziel is eigenlijk daar nog.
Ja.
Nou, heftige trauma's meemaken, oorlog meemaken, geweld meemaken, niet gezien voelen, al dat soort thema's komen dan wel weer terug bij de kleinkinderen, ja, die kinderen daar. Maar één leven is vaak niet genoeg om alle dingen aan te kijken.
Nee.
Dus het is ook weer van, je mag ook gewoon af en toe het loslaten, weer zachter worden. En de tijd komt wel weer om dat verder aan te kijken. En helaas moeten onze kleinkinderen nog dealen met de shit die wij
hebben opgelost. Ja.
Ja.
Heel mooi. Ja, ik heb het al vaker gezegd. Ik wil zo graag een keer gewoon ook met jou zitten en ook voor mijn eigen familiesysteem kijken. Want ik vind het zo interessant. Maar het lijkt me ook gewoon zo geweldig om het een keer met een groep mee te maken. Want ik heb dat ook wel eens op tv gezien. En dan moet je echt mensen gaan plaatsen. Van, nou, jij speelt dan in dit geval mijn moeder. Jij speelt dan zus. En toevallig zag ik laatst...
Een hele kleine correctie. Ja? Dus niet, jij kiest vaak niet altijd de mensen.
Oké.
En het is ook niet spelen. Het is echt gewoon inleven in wat er op dat moment zich aandient. Want soms denken mensen dat het een...
bijna een toneelspel
is. Ja, maar dat is het totaal... Dat is het echt niet.
Oké. Okay. Dus je gaat helemaal in de rol, als het ware.
Ja, maar bijvoorbeeld, het kan ook zijn dat... je kan bijvoorbeeld ook een symptoomopstelling doen. Stel dat je altijd last hebt van hoofdpijn of vermoeidheid of een burn-out of darmklachten of huidproblemen. Dan kan je jouw symptoom ook opstellen. Dan kan je ook zeggen van, oh, ik voel daar iets bij. Of jij kiest wel iemand uit daarvoor als begin. En ga er maar eens mee praten. Ga maar met je pijn praten. Wat wil die tegen jou zeggen? Of je kan bijvoorbeeld je verlangen opstellen. Stel je verlangen is heel graag een onderneming starten. Of je wil een leuke partner aantrekken. Of je wil gaan reizen. Maar iets houdt je nog tegen om je verlangen te volgen. Nou, kies maar iemand uit voor je verlangen. Als iemand akkoord is, dan gaat die voor je staan. En kijk maar wat eruit komt. En dan soms kunnen er mensen bij komen als ze dat voelen. En soms kies ik als ik iets zie bijvoorbeeld. Het kan ook bijvoorbeeld zijn dat iemand ineens zegt, ja, ik heb ineens zo last van mijn schouder. Nou, dat doet echt zo, het begint echt helemaal te trekken. Ik kan met mijn arm bijna niet bewegen. Dat is dan echt inleven en invoelen in wat er zich aandient. Dan speel je geen rol. Want ja, hoe kan je nou...
Dit... Ik vind dat zo bizar.
Ja, en dan kan iemand bijvoorbeeld zeggen, oh ja, wacht even, mijn tante die had last van de schouder. Of mijn moeder had altijd last van de schouder. En dan vraag ik, ja, zou jij een moeder kunnen zijn? Voel jij dat in jou manifesteert? Ja, ik denk het wel misschien. Ja, ja. Oké, wat wil je zeggen? Oké, nou, kijk maar. Ja, zo. Op die manier eigenlijk.
Ja, het is echt mindblowing gewoon. Ik wil het echt een keer zelf ervaren. En het ook, niet alleen voor mijn eigen systeem, maar ook bij anderen zien, zeg maar, hoe dat werkt.
Ja.
Want toevallig zag ik laatst, het is grappig dat ze daar ook in deden, maar in Sex, Love en Goop. Ik weet niet of je die kent van...
Gwyneth Paltrow?
Wat zeg je, schat?
Gwyneth Paltrow?
Ja. Ze had eerst een ander seizoen gemaakt, waarin ze ook naar Wim Hof gingen en zo. En in deze nieuwe staat alles in het teken eigenlijk van relaties en seks en Kama Sutra. En het is heel interessant. Maar er was dus één aflevering waarin ze dus ook naar systemen gingen kijken.
Oh, leuk.
Die is echt een aanrader om die eens te checken. Het is dan een koppel, zijn twee dames, die eigenlijk gewoon wel happy zijn in hun relatie. Alleen ze voelen allebei dat ze moeite hebben met die commitment, zeg maar, naar elkaar toe. En dan gaan ze eigenlijk door middel van dat systeem uitzoeken van, hey, waar komt dat vandaan? En echt wat jij nu zegt van, hè, dat iemand ineens die pijn in die schouder kan voelen. Je moet die, ik raad iedereen aan, ga die aflevering alsjeblieft checken. Het staat gewoon op Netflix. Het is bizar wat daar dan weer uitvloeit. En je ziet ook bij de dame om wie het ging, om haar familie, je ziet ook de rust terugkeren.
Ja. Ja.
Je ziet haar verzachten. Van, hey, ja nu snap ik zelf ook waar dat vandaan komt weer bij mij. Echt heel tof.
En daar is het ook echt voor bedoeld. Ik bedoel, het is niet het wat je echt moet doen en dan is alles ermee opgelost. Maar het is echt om het aan te kijken. Het maakt het onzichtbare weer zichtbaar. Ja. Waar jij met je bewustzijn niet bij kan komen, maakt dat het weer bewust. Van patronen of emoties of gedragingen of dingen die nog niet verwerkt zijn. En dan door het gewoon aan te kijken, ook al is het heel pijnlijk, kun je wel wat meer verzachten. Kun je wat meer misschien verdriet toelaten. En zoals ik al net zei, hè, verdriet zegt letterlijk, schat, je mag weer zacht worden. Het is oké.
Okay. Ja.
Dat vind ik gewoon heel erg mooi aan familieopstellingen. Dat het op die manier je weer zachter maakt. Dat zeg je heel mooi.
Heel nice.
Ja.
Dan als laatste ding, schat.
Ja.
Als er nou luisteraars zijn die denken, nou, ik moet aan het werk met die Anita. Ik moet aan het werk met haar. Hoe, wat, wanneer, waar kunnen ze terecht? Vertel, voor wat kunnen ze bij jou terecht? Voor heel veel in ieder geval.
Stel, ik coach wel vaak mensen die al wel eerder bijvoorbeeld iets van coaching of therapie, of in ieder geval al wel zich hebben verdiept in persoonlijke ontwikkeling, want anders kan het best wel heftig zijn.
Ja.
Ik ga al wel wat dieper daarin. Maar ja, in principe is het gewoon live coaching, maar net wat dieper niveau.
Ja.
Want ik noem mezelf live coach omdat je eigenlijk 100% het leven moet aangaan. Dat kan niet als je al die blokkades nog hebt en niet kan aankijken. Je kan het leven ook niet helemaal volledig omarmen als jij niet je ouders kunt omarmen, als jij jezelf niet kunt omarmen, als jij je emoties en je verlangens niet kunt omarmen. Dus vandaar, ga het leven aan. En dat is eigenlijk waar ik het meeste mee help. En dat doe ik nu nog in Alphen aan den Rijn, mijn praktijk. En misschien in de toekomst iets verder weg. Wel Nederland, denk ik. Maar,
nice.
En iedereen is van harte welkom. Ik geef ook online sessies en één op één. En ook groepsopstellingen. Maar jij bent ook van harte welkom om een keer langs te komen.
Lijkt me heel
leuk. Je hoeft
niet
per se als vraagstuk nog in te brengen. Als je gewoon nieuwsgierig bent, kun je ook altijd als representant kunnen langskomen. Dus dan ga je eigenlijk... kan je wel uitgekozen worden in iemands vraagstuk... Dan speel jij ineens iemands blokkade of verlangen of symptoom of papa of mama. Het kan van alles en nog wat zijn. Maar daar leer je ook echt heel erg veel van. Als je als representant wordt uitgekozen. Want vaak resoneert het ook met je eigen thema's. Maar wel pas als je, als je niet meer zwanger bent.
Oh, dat is een ding?
Ja. Als zwangere vrouw is het niet...
En dat is waarom? Even snel, want nu ben ik heel nieuwsgierig. Wat is de why?
Nou, een kind wil vaak... is van natuurlijk afhankelijk van papa en mama. Dus die zal alles doen in naam voor de liefde. De allergrootste liefde is de liefde van kind voor ouders. Want partners kunnen elkaar pijn doen. Ouders kunnen kinderen ook pijn doen. Maar een kind wil onbewust nooit dat mama of papa verdriet hebben. Dus als mama heel veel stress ervaart, dan zegt dat kindje, ik laat het mij maar ook maar voelen. Dat gaat ook letterlijk door dat kind heen, hè? Cortisol, hormoon. Maar stel dat jij achter thema's komt of bij iemand anders, waarin je heel veel heftige emoties ervaart, dat is gewoon niet fijn.
Oh, wat interesting. Dus ik moet nog even geduld hebben.
Ja, sorry.
Ga ik gewoon heel vaak die aflevering van Goop terugkijken. Nee, dankjewel, Lufert.
Ja.
Echt heel mooi. Voor de luisteraars, ga deze vrouw dus... Ik heb het echt al 80 keer gezegd, maar ik ga het nu voor de 81ste keer zeggen. Ga deze vrouw gewoon alsjeblieft volgen. Haar energie vind ik ook altijd helemaal leuk. Vooral als je Anne-Ita ook in het real ontmoet, is het nog 10 keer leuker dan op Instagram. Haar Instagram is dus The School of Mental Health. Dus ga haar checken. Stuur haar vooral ook gewoon even een DM. Sorry, ik ga het te druk maken voor je. Stuur haar vooral ook een DM als je met bepaalde vraagstukken zit... of als je het hebt van, hey, kan ik hier ook voor terecht bij jou? Stuur haar alsjeblieft een berichtje. En dan wil ik je voor nu in ieder geval echt heel erg bedanken, lieverd.
Ja, jij ook heel erg bedankt. En inderdaad, iedereen mag me altijd gewoon even een DM sturen. Vind ik alleen maar leuk. En heel erg bedankt dat ik hier mijn verhaal mag doen en voor je mooie vragen.
Geen dank, lieverd. Is er nog iets wat je als laatste wil meegeven aan de luisteraars?
Leef je leven. Ga 100% voor je leven. Dat kan alleen als jij... Ja, je eigen pad gaat bewandelen en niet te veel goedkeuring gaat vragen van anderen.
Ja, mooi. Mooie afsluiter.
Ja.
Dankjewel, schat. En dank jullie wel voor het luisteren en weer tot de volgende keer.